De hemel was blauw. Rechercheur Breukmans stond tegenover een Indiaan die heen en weer danste op mokassins die de vloer nauwelijks raakte. Hij is veel sneller dan ik, fluisterde hij. Eén verkeerde beweging en ik ben er geweest. Hij mikte met zijn knokkels op een plek achter de lange neus. Maar de vuist ging te traag vooruit. Hij probeerde het nog eens. Tevergeefs. De Indiaan duwde hem omver en grijnsde. Ineens voelde Breukmans een aardappelmesje in zijn rechterhand. Hij kwam overeind en plofte het buigende ijzer in de buik van zijn belager. Het mes zonk zacht weg. De Indiaan boog voorover en Breukmans hakte met het mesje in zijn nek, net onder de schedelrand, tot de man niet meer bewoog. Zwetend schrok hij wakker. Hij zwaaide zijn benen over de rand van het bed en bleef zitten om de duizeling te laten wegtrekken. 20 minuten later begaf hij zich naar het politiebureau. Hij reed met een oude diesel. Hij hield niet van dienstauto's omdat hij die niet vuil mocht maken. Hij zette de radio aan, herkende de heigerige toon van een reclamebericht en draaide de knop weer om. Toen floot hij het refrein van Indian Love Call van Slim Whitman, telkens opnieuw, tot het hem ergerde. Het was een stralende februaridag. Schaarse schapenwolkjes dreven over de bruine gevel van het politiebureau. Hij betrad de openstaande helft van de traag wentelende draaideur en zag zijn vader, die hem verdwaasd aanstaarde. In de lift vermeed hij daarom een blik op de wandspiegels. Hij trok de knieschijven op en luisterde aandachtig naar zijn ademhaling tot de deuren uit elkaar schoven. Goed dat je er bent, sprak Majors. Er ligt een nieuw dossier op je bureau, een verdwijning. Ik heb het ook gemaild. Farrah Fawcett Majors was de baas. Breukmans keek naar haar grote, nog levende borsten en herinnerde zich dat hij nu snel weg moest kijken als hij geen aanstoot wilde geven. Er was iets vreemds met deze borsten, wat hij niet in één gedachte kon vatten. Ze dansten tegelijk in alle richtingen, waardoor hij altijd wilde blijven kijken.